Welkom bij de eerste aflevering van Woonspraak. Dit is een serie van Woonzaak. Ik ben Steven van den Bussen en in verschillende afleveringen zal ik jullie loodsen door het woonbeleid in Vlaanderen. Vandaag hebben we het over de baksteen in de maag. Wie kan een woning kopen? Wie kan een appartement kopen? Hoe komen woningprijzen tot stand? Waarom zijn zoveel Vlamingen eigenaar van de woning die ze bewonen? En wonen die eigenaars altijd goed? We hebben Bart van Opstal, notaris en woordvoerder van de Notarisfederatie. We hebben ook Pascal de Dekker vandaag te gast, hoogleraar. En ook Silke van der Velden. Zij vertelt ons hoe het leven als noodkoper is. Bart van Opstal, welkom vandaag. Dank je wel om tijd vrij te maken. Dat is tof. Ja, laat ons meteen met de deur in huis vallen. Wie slaagt vandaag de dag erin om nog een woning te kopen? De prijzen. Ja, elke dag opnieuw hoor je wel een ander verhaal.
Ja. Klopt, hè. Dus het is vandaag de dag zeker voor jonge mensen een heel stuk moeilijker geworden om vastgoed aan te kopen. Waarom? Omdat je natuurlijk die prijzen van kredieten zijn duurder geworden. Hè. Als je kijkt naar mensen die een eerste aankoop doen, de overgrote meerderheid doet dat uiteraard met een financiering. En het is net die financiering die zoveel duurder geworden is. Hè. Dat wil eigenlijk zeggen dat je met eenzelfde maandelijks budget, hè, een minder dure woning kan kopen. Hè. Want als je kijkt, bijvoorbeeld pakweg 2 jaar geleden hadden we rentevoeten tussen de 1-2%. Vandaag de dag zit je aan rentevoeten tussen de 3-4%. Je zal zeggen, dat is niet veel. Maar als je kijkt welke impact dat heeft op een woonbudget, dat is aanzienlijk. Hè. Dat wil eigenlijk zeggen dat het sedert de rentestijgingen die we hebben meegemaakt, dat het behoorlijk moeilijker is geworden, globaal gesproken, om vastgoed te kunnen kopen.
Over welke periode spreek je dan eigenlijk?
Wel, wat we eigenlijk hebben meegemaakt is iets heel speciaals in het vastgoed. Dat is, we hebben een coronapiek gehad. Hè. Iedereen weet hoe dat gebeurd is. We hebben in 2020 die eerste lockdown gehad, hè, waar iedereen gedwongen werd om thuis te blijven. Hè. En dat heeft wel een shock-effect gegeven, naderhand, in de vastgoedmarkt. Er zijn heel wat mensen die gezegd hebben, oké, als dat zo is, dan gaan we kijken om vastgoed te kopen, dat we een stuk zekerheid ook hebben in onzekere tijden. Je ziet dat bijvoorbeeld mensen die geïnteresseerd waren in tweede verblijven, dat die dan vooral in het binnenland kochten en niet meer in het buitenland. Hè. Dus dat heeft een enorme piek teweeggebracht, zoals we die nog nooit gekend hebben. Hè. Dat wil zeggen dat er massaal gekocht is, zowel voor mensen die een eerste aankoop doen, als mensen die investeren, als mensen die een tweede verblijf aankopen. Wat je op vandaag de dag hebt, we zijn nu toch al een aantal jaren verder, we zijn nu in 2023, dan zie je dat die piek op vandaag volledig is weggewerkt. Hè. Wat we nu zien zijn eigenlijk daling van activiteit, zeker de eerste 2 maanden van het jaar, januari en februari, is de vastgoedactiviteit behoorlijk afgenomen. Hè. Meer dan 10% in Vlaanderen. Dat is toch lang geleden dat we dat gezien hebben. En nu zijn we eigenlijk terug aan het komen naar de periode van voor de corona. Het is op dat activiteitenniveau dat we ons terug aan het plooien zijn. Dus je ziet nu, als je dat bekijkt de laatste jaren, een enorme piek van toename en nu heel duidelijke afkoeling van die vastgoedmarkt.
Je spreekt over corona als een belangrijke scheidingslijn, laten we zeggen. De prijzen zijn terug naar het niveau van voor corona, maar de stijging van de vastgoedprijzen die is toch al langer aan de gang.
Ja, dus wat je ziet is dat je hebt die piek gehad. In die piek zijn die prijzen gestegen, maar minder gestegen dan de volumes. Hè. We hebben volumestijgingen gekend van toch wel bijna 15-20% meer transacties in België, wat behoorlijk veel is. Prijzen zijn ook gestegen, maar niet in diezelfde orde van grootte. Hè. Dus ze zijn wel gestegen, maar Iets minder dan de volumes. Maar wat je nu ziet, toch wel heel opmerkelijk, dat is dat we zien nu sedert een aantal maanden zien we die afkoeling van die vastgoedmarkt, maar we zien nog geen prijsdalingen. Hè. Als je kijkt naar de cijfers van het eerste kwartaal van dit jaar, echt de meest recente cijfers, dan zie je nog altijd prijsstijgingen van tussen de 1-2% voor het ganse land en ook voor Vlaanderen. En dus we zitten niet aan het prijzenniveau van voor corona. We zitten wel aan het activiteitenniveau van voor corona, maar de prijzen zijn niet aan het dalen.
Nee. Je zei daarnet ook, de financiering wordt een probleem. Welke groep mensen heeft daar meest last van?
Oh, je hebt einde vorig jaar een opmerkelijk fenomeen gezien wat jonge mensen betreft. Hè. Jonge mensen, in onze statistieken zijn mensen jonger dan 30. Hè. Je ziet dat die mensen einde vorig jaar plots een inhaalbeweging gedaan hebben. Hè. En dus zij hadden toen een marktaandeel van rond de 30%. Dat wil zeggen dat 1 op 3 kopers ongeveer jonger was dan 30. Dat is behoorlijk veel. Hè? Ook meer dan de gemiddelde voordien. En dat is te verklaren door het feit dat die jonge mensen de bui zien hangen. En welke bui zien zij hangen? Dat is dat die rentevoeten stijgen en zij denken dat ze zullen blijven stijgen. En ja, je kan hen geen ongelijk geven, want als je kijkt naar de eerste 3 maanden van dit jaar, dan zie je dat die rentes van die hypothecaire kredieten blijven stijgen. Dus wat hebben die jonge mensen gedaan? Die hebben gezegd, kijk, we waren eigenlijk van plan om op lange termijn maar iets te kopen, maar ja, hoe langer we wachten, hoe duurder het zal worden. Hè? Dus zouden we beter nu door de zure appel bijten en nu ons krediet vastleggen. Dus er is duidelijke toename geweest van het aantal jongeren. Maar zie je de eerste 3 maanden van dit jaar, dan zie je die terugval. Dus die inhaalbeweging is uitgewerkt. Hè. Je ziet dat jonge mensen nu terug naar een normaler niveau gaan. Ze schommelen nu rond de 27% marktaandeel. En dat wil dan weer zeggen dat ze minder kunnen kopen. En dat zal zich wellicht verder zetten. Hè? Want naarmate dat de kredieten duurder en duurder worden, wil het zeggen dat het voor jonge mensen sowieso moeilijker zal worden om vastgoed te kunnen aankopen.
Een andere groep waar het moeilijk voor is, als ik het ook in uw boek gelezen heb, de voorbije 20 jaar, het bezit van een eigen woning daalde dan eigenlijk vooral nog bij de lagere inkomens, los van het feit dat het in het algemeen daalt. Het Europees percentage ligt zelfs hoger en die daling was in dezelfde periode minder uitgesproken op Europees vlak. Dus er is blijkbaar echt wel hier in Vlaanderen of België een groter probleem wat betreft die laagste inkomens. Is dat echt een probleem van betaalbaarheid? Of op welke manier kunnen mensen met een lager inkomen eigenlijk nog een woning verwerven?
Wel, wat je momenteel ziet is dat de kredietverlening ook een stukje moeilijker is geworden. Dat wil zeggen, we komen uit een tijd waar financiële instellingen kredieten gaven van 90%, van 100%. En we hebben soms transacties gezien waarbij kredieten van 110% werden toegestaan. Dat wil eigenlijk zeggen dat we uit een tijd komen waarbij dat je eigenlijk geen eigen inbreng moest hebben, wel een vast inkomen, want dat bekijken financiële instellingen wel, en dat moeten ze uiteraard terecht bekijken, maar dat was op dat moment de enige voorwaarde. Hè. Dit is nu totaal veranderd. Hè. Dat wil zeggen dat de kredietverstrekking een stukje strenger geworden is. Hè. Dat wil zeggen dat je vandaag de dag kredieten kan bekomen ja, die zich situeren rond de 80%. 80, 85, als je geluk hebt, misschien 90%. Maar dat gaat niet meer naar het wilde zeggen dat je vandaag de dag een eigen inbreng moet hebben. En daar wringt net het schoentje van waar moet die eigen inbreng komen. Hè? Dat kunnen ofwel spaargelden zijn, maar dat is vandaag de dag niet zo evident. Hè? Want je zit met hoge energiekosten. Hè? Heel wat mensen hebben hun spaargelden moeten gebruiken om supplementen te betalen van eindafrekeningen van elektriciteit en gas. Hè? Dus de spaargelden zijn een stukje geslonken in die kwetsbare categorie. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, dan kun je misschien eens kijken of er geen familie kan helpen. Maar dat is ook niet zo evident om nog ouders of grootouders te vinden die een stukje kunnen helpen. En vandaar dat het zeker in België vandaag de dag een heel stuk moeilijker geworden is voor de hele jonge mensen om iets aan te kopen zonder een eigen inbreng.
Ja. Ja, alles draait rond de prijs natuurlijk van een woning. Die prijzen, hoe worden die bepaald? Vaak wordt gezegd locatie, locatie, locatie is belangrijk. Er zijn natuurlijk ook de volkswijsheden die zeggen, ja, de prijs, ja, wat is de prijs? Uiteindelijk is het de prijs wat iemand ervoor wil geven. Maar ja, hoe wordt die prijs eigenlijk, hoe komt die tot stand? Waar is het eigenlijk duurder? Waar is het goedkoper? Kan je daar algemene lijnen in zien?
Ja, er zijn heel duidelijke lijnen. Als je kijkt naar de prijsevoluties in Vlaanderen, dan zie je dat er heel veel druk is op onze centrumsteden. Dus die steden zijn gewild. En je ziet dat als je in een centrum wil wonen, dat daar de prijs meestal hoog is. Kijk naar de gemiddelde prijzen in Gent die vrij hoog zitten. Antwerpen is nog redelijk, omdat het aanbod van woningen vrij groot is in Antwerpen. Maar kijk naar Leuven, is ook een hele dure stad. Mechelen is ook duur. Brugge. Dus er zijn, onze centrumsteden zijn duur geworden. En dat maakt dat heel wat jonge mensen die graag in een centrum zouden willen wonen, dat zij moeten gaan kijken naar alternatieven. Hè. Alternatieven wil zeggen misschien wat minder centraal gelegen woningen. En er is daar ook een mentaliteitswijziging gekomen als gevolg van corona. Want heel wat mensen, heel wat kopers hebben corona nog altijd in het achterhoofd. Hè. En onze manier van leven en werken is veranderd. Hè. Heel veel thuiswerken, hè. Thuisstuderen. Goed, maar dat wil zeggen dat je vastgoed daar ook moet aan aangepast zijn. En dan heb je heel wat mensen die zeggen, ja, we zouden graag in een centrum wonen, maar de prijzen zijn te hoog. We gaan kijken naar de deelgemeenten daar rond, of wat landelijker gelegen gemeenten, waar we voor eenzelfde budget Een misschien een wat grotere woning kunnen kopen, zodanig dat we thuiswerk wat kunnen integreren, zodanig dat we ook misschien een tuin of een terras hebben. Want dat zijn toch criteria die sedert corona toch belangrijker geworden zijn.
Ja, er is nog iets. In je boek beschrijf je natuurlijk ook het kopen van een woning, maar je hebt natuurlijk nog een grote groep huurders in Vlaanderen. En daar zitten we vaak met het idee, daar leeft vaak het idee van, ja, huren is weggegooid geld, hè. We moeten een woning kopen. Eigenlijk klopt dat niet helemaal. Je zegt, het is afhankelijk van de manier waarop je er naar kijkt. Kan je dat eens kort uitleggen?
Ja, de oefening die we in het boek gedaan hebben is eigenlijk een oefening tussen twee gezinnen, hè, waarvan het ene gezin een woning aankoopt en het andere gezin een woning huurt. Hè. En dan hebben we eens vergeleken waar komen zij op het einde van de rit. Hè. We hadden dan eigenlijk de mensen die huren ook bepaalde spaarquota opgelegd, hè, zodat zij ook een centje extra kunnen opzij zetten. En dat was niet zo'n uitgesproken resultaat. Het was niet zo dat de ene er noodzakelijkerwijze beter uitkwam dan de andere. Nu moeten we er ook wel erbij vertellen dat ondertussen de huurmarkt ook behoorlijk door elkaar is geschud, zeker vorig jaar, door de hoge inflatie die we gekend hebben. Want natuurlijk, als je een huur moet betalen en plots verhoogt je huur met 10%, ja, dan is dat een behoorlijk hap uit je budget. Neem daarbij de verhoging van de energiekosten, ja, dan wordt het wel wat moeilijker, hè. Door die gewijzigde omstandigheden, die eigenlijk veroorzaakt zijn door het internationaal gebeuren, de oorlog in Oekraïne en dergelijke meer, inflatie, hè, begint het wel wat te keren. Want wie komt er nu sterk uit de bus? Dat zijn eigenlijk mensen die in het verleden gekocht hebben aan een vaste rentevoet. Want hun woonbudget is onder controle. Dat wil zeggen, dat verhoogt niet meer wanneer ze gekozen hebben voor een vaste rentevoet. En dat is toch wel de overgrote meerderheid. Dus dat zijn eigenlijk mensen die geluk bij een ongeluk hebben en die toch nog het budget onder controle hebben. Vandaar dat de afweging kopen en huren is toch wel sterk veranderd door de hoge inflatie. Dit jaar is de inflatie weer een stukje aan het afnemen, toch niet meer zo hoog als vorig jaar, maar ze blijft toch nog altijd stijgen. Dus dat is toch iets wat je mee in overweging moet nemen. Wat is de impact van de inflatie op de huur?
We kennen in België, Vlaanderen, een hoog aandeel eigenaarschap, mensen die een eigen woning bezitten. Er is ook decennia lang een beleid rondgevoerd om dat eigenaarschap te stimuleren. Daar hoorden ook een reeks fiscale stimulansen bij. Maar ja, er zijn toch al steeds meer studies die aantonen dat ook die bijdroegen tot het prijsverhogend effect op de woningmarkt. Waren die instrumenten op zich verkeerd?
Wel, er is altijd inderdaad lange tijd een politiek geweest waarbij men mensen wilde stimuleren om een eigendom aan te kopen. Hè. Er is daar oorspronkelijk de woonbonus geweest, die dan is afgeslankt en die dan uiteindelijk is afgeschaft. Het was een systeem waarbij men eigenlijk mensen wilde helpen bij de aflossing van hun krediet. Nu, door het feit... Exact, hè. Door het feit dat de rentevoeten in die periode behoorlijk zijn gedaald, hè, had het als gevolg dat niet alleen interesten werden gesubsidieerd, maar dat ook het kapitaal werd gesubsidieerd. En dan is de overheid tussengekomen en heeft gezegd, ja, het is niet de bedoeling dat wij kapitaal beginnen subsidiëren. En heeft men dat eigenlijk afgebouwd. Nu zie je... Ondertussen is de woonbonus afgeschaft. En nu zie je nog altijd dat er behoorlijk veel vastgoed gekocht wordt. Men mag natuurlijk in Vlaanderen niet vergeten dat de woonfiscaliteit wel behoorlijk stimulerend gewerkt heeft en nog altijd werkt voor mensen die een eerste woning aankopen. Want daar waar je vroeger een aankoopbelasting had van 6-7%, dus de registratierechten, zit je nu aan een registratietarief van 3%. Dat is laag. Hè? Zeker als je naar het verleden kijkt, want we komen uit een tijd van 10, soms wel 12 procent registratierechten. Dus daar heeft men de drempel duidelijk, voor de eerste woning inderdaad, heeft men de drempel wel echt laag gezet.
Misschien moeten we het ook nog eens hebben over, het is al aangeraakt natuurlijk, stijgende energieprijzen, de klimaatuitdagingen die ons staan te wachten. Er zijn zowat 100.000 mensen of 100.000 woningen die gekocht zijn door mensen die eigenlijk niet de middelen hebben om die op een energiezuinige manier te renoveren. Ja, wat kunnen we daaraan doen? Want dat is natuurlijk ook een groot probleem voor die kopers.
Ja, wat we gedaan hebben in de analyse van de cijfers is een onderscheid gemaakt tussen eigendommen die heel goed geïsoleerd zijn en eigendommen die minder goed geïsoleerd zijn. En wat zien we in die prijsevoluties? Dat is dat eigendommen met een goed label, een A-label of een B-label, die zijn de laatste 5 jaar behoorlijk gestegen in prijs. Welke eigendommen stijgen veel minder in prijs? Dat zijn diegenen met een slecht label. Hè? Diegenen met een E- of een F-label, waar er een renovatieplicht aan hangt. Hè? En dat begint nu bij meer en meer mensen duidelijk te worden. Begint ook door te sijpelen dat als men iets koopt, dat daarmee de kous niet af is. Hè? Er is inderdaad een renovatieplicht, hè, die niet te onderschatten is. Hè? Heel wat mensen zeggen, ja, maar dat is niet zo erg, want we hebben 5 jaar de tijd. Ten eerste, 5 jaar is vlug voorbij. Ten tweede, je kan dat vandaag wel inschatten wat het zal kosten, maar als je de werken zal doen binnen 3 of 4 jaar, wat zal de kostprijs zijn? Het is heel moeilijk om daar een veilig antwoord op te geven. Vandaar dat de kans groot is dat die energie-onzuinige woningen, met een label E of een label F, dat die het toch wel moeilijk gaan krijgen. Waarom? Wel omdat een koper zal afhaken, wanneer hij ziet dat de kosten te groot zijn. Want je moet dan een aankoopbudget hebben, maar je moet dan eigenlijk ook een renovatiebudget hebben. En ook daar zie je dat de fiscale of de subsidies die er waren om renteloze kredieten te verkrijgen, dat die ook zijn afgebouwd. Je kan nog altijd wel bepaalde goedkopere kredieten krijgen. Maar goed, een krediet moet ook nog terugbetaald worden. Dus dat komt dan bovenop de terugbetaling die je al hebt ten aanzien van je bank of financiële instelling. En dat samen maakt dat het toch wel moeilijk is voor dat type van woningen. En wellicht is de kans groot dat in de komende maanden die woningen onder prijsdruk zullen komen. Mm-hmm.
Met als gevaar dat mensen die woningen kopen zonder budget om het te renoveren en dan nu misschien in de problemen geraken.
Klopt, want het is niet vrijblijvend. Het wordt trouwens uitdrukkelijk opgenomen in de akte wat de renovatieplicht is. De EPC-verslaggeving vermeldt uitdrukkelijk wat de opties zijn en vermeldt nu ook al een raming van de kosten. Dus je weet eigenlijk wel waar je aan begint. Maar stel dat je het niet zou gedaan hebben na 5 jaar, de boetes zijn erg hoog. Dus met andere woorden, ja, dan ben je echt wel slecht bezig als je dan nog de renovatie gedaan hebt, maar wel de boete moet betalen. En het is ook zo dat die boete geen vrijstelling geeft. Het is niet zo dat je zoiets kan afkopen en zeggen, ja, ik zal mijn boete dan wel betalen en daarmee is de kous af. Nee, het is de boete betalen en de renovatieplicht blijft. Dus je kan er niet onderuit.
Oké. Bart, we komen stilaan op het eind van ons gesprek, maar misschien afsluitend nog iets over de toekomst. Je schrijft in je boek ook een aantal bouwstenen. Je zegt, je ziet een tiental bouwstenen, hoe jij naar de toekomst kijkt. Kan je er misschien 1 of 2 uitleggen waarvan je zegt van, dit zijn echt 2 zaken die cruciaal zijn om het wonen betaalbaar te houden in Vlaanderen?
Ja, wel, een van de sleutelelementen is en blijft de rentevoet. Want dat bepaalt uiteindelijk de kostprijs om iets aan te kopen. Als die zich stabiliseert op het huidig niveau, dan denk ik dat het Belgische vastgoed dat wel aan kan. Natuurlijk, als die rentevoeten gaan blijven stijgen zoals ze het laatste jaar gestegen zijn, dan wordt het wel een moeilijk verhaal. En zal men ook misschien eens moeten kijken vanuit overheidswegen, wat zijn de opties die we dan kunnen nemen om een markt te stimuleren. We zagen nu in januari en februari van dit jaar zagen we al een behoorlijke terugval van het vastgoed. Maart was dan weer wat beter. Dus daar is het weer een stukje terug gestabiliseerd. Maar je voelt dat er daar een zenuwachtigheid is. Precies omdat die kostprijs zo hoog geworden is. Dus dat is één belangrijk element. En wat een tweede belangrijk element is en blijft de energiezuinigheid van die woning. Je ziet dat de vraag naar energiezuinige woningen zal alleen nog maar toenemen. En de vraag zal zijn, wat gaan we doen met ons woningbestand? Want daar zit eigenlijk de grootste inhaalbeweging die we moeten doen. Zullen we in staat zijn om het woningbestand dat we vandaag hebben, met een E en een F-label, zullen we dat kunnen opwaarderen naar een D-label? En zullen er nog mensen zijn die dat kunnen en willen betalen?
Dat brengt ons naadloos naar onze volgende spreker over energiezuinig verbouwen met beperkt budget. Bart, ik dank je hartelijk voor dit gesprek, voor Woonzaak. Dank je wel. En ik nodig graag Silke uit om de plek van Bart in te nemen. Dank je wel.
Graag gedaan.
Succes. Om te evolueren naar een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid heeft Woonzaak ook uw steun nodig. Volg, deel en spreek over deze podcast. ook financiële bijdragen zijn nuttig en nodig. Surf voor meer informatie naar woonzaak.be. Silke, goeiemiddag.
Hallo.
Welkom.
Dank u.
We hadden het net met een notaris over betaalbaar wonen en de uitdagingen die daarbij komen kijken. Over het energiezuinige aspect dat steeds meer een uitdaging wordt. Je bent een zogenaamde noodkoper.
Klopt.
Ik kan misschien straks zelf eens uitleggen wat dat precies betekent. Je kocht in 2012 een woning in Gent via een sociale lening.
Klopt.
Je hebt bijgeleend voor een renovatie, maar het budget was snel op.
Jammer genoeg wel. Ja, klopt. Ja.
Je deed je gewoond in een kamer.
Ja,
in en dan kwam er een oplossing.
Ja, inderdaad.
Maar vertel eens misschien, wat is dat een noodkomer? Hoe raakt iemand plots in zo'n situatie van ik moet een woning kopen?
Ja, hoe is het eigenlijk gekomen? Ik ben heel vroeg thuis eigenlijk weggegaan om verschillende redenen. Ja. Eigenlijk op mijn 16e wist ik niet meer van waar moet ik naartoe, wat ga ik doen. En dan dacht ik van ik ga stoppen met school, dat ik geld heb, dat ik een huis kan kopen, dat ik ergens kan gaan wonen. Maar dan zeiden mensen om mij heen ook van ja, je moet dat niet doen, werk eerst je school af en zorg dat dat geregeld is. En dan ben ik eigenlijk zo naar het jeugd-OCMW daar terechtgekomen. Heb ik daar dan een jeugdleefloon gehad. Zodat ik mijn school kon afwerken, heb ik ook samen met hem een huurwoning gezocht. Het was eerst een hele kleine studio. Maar dat wrong bij mij al van, ja, dat is iedere keer toen nog, meer dan 10 jaar geleden, €410 betaalde ik voor die kleine studio elke maand, zonder dan ook de kosten. En toen het leefloon was maar €900, daar kan je nu niks meer mee doen, denk ik, met dat geld. Dan heb ik gewoon heel vastberaden mijn school afgewerkt. Twijfelen van verder studeren, ja of nee, uiteindelijk niet gedaan. En was ik 1 jaar aan het werk en dacht ik van, al dat geld om te huren, dat is gewoon geld dat weg is, dat ik kwijt ben. En dan ben ik eigenlijk een beetje goed nagedacht, maar ook niet goed nagedacht. Van gewoon, ik ga kijken wat het geeft, ik ga proberen om iets te kopen. Lukt het supergoed, dan ben ik super blij, dan lukt het. Lukt het niet, oké, dan heb ik het geprobeerd en weet ik van, het is nog te vroeg, het gaat niet. Dan ben ik gaan kijken bij banken van wat kan ik, een beetje, hoe zeg je dat, absurd, maar bij banken gaan vragen van ja, wat kan ik lenen, hoe gaat dat? En alle banken zeiden, meisje, wat kom je hier doen? Je bent 20, 21 jaar, je kunt geen geld van ons krijgen. Ja, achteraf gezien, als ik wat ouder werd, logisch ook, want ja, ik werkte nog maar net, dat gaat allemaal niet. Dan toch dacht van, er moet toch iets zijn voor mensen zoals ik, die ook in zo'n situatie zijn van, hoe lossen we dat op? Wat kan je doen? En dan ben ik bij de Vlaamse lening, bij de Vlaamse huisvesting terechtgekomen. En daar moest je eigenlijk geen eigen inbreng hebben, geen eigen geld hebben. Moest je wel heel dossier zelf samenstellen, dus er kwam wel redelijk wat bij kijken. En uiteindelijk dossier volledig afgewerkt, foto van de voorgevel, van het huis dat je wil kopen, noteren wat dat je wil verbouwen in het huis. En dan heb ik daar wel een lening kunnen krijgen. Ook het minimum van het minimum, maar hetgeen dat was, was het. En dan heb ik het geluk gehad eigenlijk van ook uit de hand. Ik heb in Gent rondgefietst van in welke buurt wil ik graag wonen. En gekeken van waar hangt er een briefje aan eruit te koop. En zo op die manier eigenlijk verschillende huizen gaan kijken. En ook, je mag de lat niet te hoog leggen, want als je een huis wil, ik had maar €138.000. Dus daar kun je niet een huis met een grote tuin en 5 slaapkamers mee kopen. Dat gaat niet. Dat is een heel klein rijhuisje gekocht. En
in de Brugse Poort.
In de Brugse Poort, ja.
Je bent erin getrokken in 2012. Er waren een heleboel renovaties nodig. Bent daar dan mee gestart, zonder budget? Of had je dan wel toch nog een klein budget?
Er was een klein budget in de zin dat je bij de Vlaamse lening, of een sociale lening, was je verplicht toen nog, ik weet niet wat dat nu nog zo is, maar toen was je verplicht om €10.000 bij te lenen om effectief verbeteringswerken aan de woning uit te voeren. Dus dat heb ik dan gedaan. Ik moest centrale verwarming leggen en mijn bijbouw, het platte dak, moest ik opnieuw laten isoleren, dat correct geïsoleerd was. had ik ook 5 jaar om die verbouwingen te doen. Door daar dan te wonen, dacht ik van eigenlijk wil ik dat platak niet, ik wil een koer. Dan aan de lening gevraagd van ja, kan dat herzien worden? Kan dat? Dan is er een inspecteur geweest die dan mij kwam kijken, dat mocht dan. En dan ben ik eigenlijk begonnen aan de centrale verwarming. En voordat ik het wist, was mijn 10.000 euro weg.
Het budget was op.
Ja, en de centrale verwarming lag er niet volledig. Nee.
Dat betekent dat je de woning niet helemaal kon gebruiken?
Nee. Ik had dan schouwen afgebroken, een tussenmuur afgebroken, had ik zelf gedaan. En ja, er hingen dan een paar radiatoren op, er lagen wat leidingen. In de badkamer was er iets gebeurd, maar eigenlijk, ja, het werkte niet. En ja, dat was het dan. En dan zat
ik
daar.
Waar heb je toen heel die tijd geleefd?
In de slaapkamer. Er was nog 1 kamertje in het huis dat ongeveer in orde was. En dan heb ik eigenlijk daar, ja, waar dan mijn bed, mijn kleerkast stond, een televisie gezet. En na mijn werk kom ik thuis, kruip ik in dat bed, omdat dat mijn zetel was. En dat heb ik 7 jaar lang gedaan. Als ik daarover terugdenk, denk ik wel, wat heb ik gedaan? Maar ja, het was wat het was toen, ja.
Maar na die 7 jaar heb je dan dus eigenlijk wel een oplossing gevonden. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Want je bent uiteindelijk bij Gent Knapt Op terechtgekomen. Ja, leg misschien eens uit, hoe zit dat precies in elkaar, dat project?
Het is eigenlijk begonnen met eerst een flyer in de bus, waarin dat er werd uitgelegd van wat is Gent Knapt Op, wat gebeurt er, wat doen zij, wat wordt er van mij verwacht. En dan stond er ook in de flyer van de financiering komt van de Stad Gent en het OCMW. Maar ik dacht dan ook van ja, zomaar geld krijgen, dat kan niet.
Dus de stad en het OCMW stelden een soort budget ter beschikking?
Klopt, ja, inderdaad. En dan wordt er ook iemand aangesteld die eigenlijk samen... of die persoon zoekt eigenlijk aannemers en alles erop en eraan. Zij laten dan mensen in de woning een offerte... ze laten mensen bedrijven een offerte maken. Dan moeten er minimum 2 of 3 verschillende zijn. En dan wordt er gekeken van... ja, qua prijskwaliteit of van prijs van welke werken gaan ze doen aan de hand daarvan... wordt er dan beslist met welk bedrijf of welke aannemer er eigenlijk wordt samengewerkt. En ik heb daar ook een deeltje zeggenschap in de zin van, bij die persoon voelde ik mij goed of niet goed. En dan bepaalt de persoon, dat was bij mij Tim die dat dan gedaan heeft. En Tim heeft eigenlijk ook alle offertes zelf via mail bij hem binnengekregen. En dan zo samen gekeken hoe en wat.
En jullie zijn er zo in geslaagd om met dat budget van 30.000 euro...
Ja.
Om die woning terug in
een goede,
leefbare staat, kwaliteitsvolle staat te krijgen.
Ja, ja. Klopt. Ja. Mm-hmm. Maar ik stond daar heel weigerachtig tegenover in het begin. Mm-hmm. Omdat ik denk van ja, zomaar iets krijgen in deze tijden, dat bestaat... in mijn hoofd bestaat dat niet. En dat is ook iets wat niet zomaar evident is. En dan uiteindelijk toch gedacht van ja, ik ga die stap gewoon wagen. En dan zien we wel.
Voilà. Want je kreeg het ook niet zomaar.
Je moet
het niet terugbetalen, maar het wordt op een of andere manier later wel...
Het is ook zo, het geld zelf heb ik ook nooit... Dat hoeft ook niet, want de persoon Tim dan in mijn geval, die betaalt ook alle facturen die daarna binnenkomen. Dus het geld zelf, rechtstreeks, heb ik nooit gehad. Dus Tim bracht alles in orde. En volgde ook alles op. En het terugbetalen moet natuurlijk wel. Het moment dat ik zou zeggen van ik ga verhuizen en ik verkoop mijn woning, moet ik het deel terugbetalen. Of stel ik kom te overlijden, moet dat geld ook terugkomen. En als mijn erfgenamen dan beslissen van we willen de woning houden, is er een soort van afbetalingsplan naar het OCMW toe dat zij kunnen die afbetaling dan dat geld afbetalen.
Ja. Zou je opnieuw de woning hebben gekocht met wat je nu weet?
Ja. Moest Gent Knapt Op er niet geweest zijn, zou ik zeggen, helemaal niet. Maar nu dat Gent Knapt Op, dat zij in mijn leven zijn gekomen, om het zo te zeggen, zou ik het eigenlijk iedereen aanraden. Ik ben er heel positief over. Dus ja, ik zou zeker opnieuw... Moest het nodig zijn of kunnen, dan zou ik dat zeker, zeker aanraden en zeker doen. Ja.
Je bent enthousiast van het systeem. Je bent een noodkoper. Je hebt het zelf ervaren welke uitdagingen daar allemaal bij komen kijken. Als jij advies zou mogen geven aan beleidsmakers, aan politici, wat zou je hen nog aanraden?
Goh, dat is een hele goede vraag. persoonlijk, misschien... Ik weet niet wat echt aanraden is, maar dat ze meer ondersteuning geven. En ook, het lijkt een woning kopen, joepie, joepie, maar het is veel meer dan enkel het huis kopen. En dan, er komt veel meer bij kijken dan enkel alleen maar het geld daar leggen. En Er zijn verbouwingen nodig. Allee, in deze tijd heel veel huizen die betaalbaar zijn voor jonge mensen. Zijn huizen waar dat er werk aan is. Mm-hmm. En dat wordt... Allee, bij mijzelf heb ik dat ook gemerkt. Je onderschat dat wel. Je denkt van, ja, dat is gewoon een aannemer laten komen. Je laat hem zijn werk doen en je betaalt. Maar er zitten ook heel veel slechte aannemers tussen. Wat ik dan zou aanraden of de tip zou geven, is gewoon dat je inderdaad als jonge mens of jonge persoon beter weet waarvoor dat je, wat dat er jou te wachten staat. Ja. Want dat wordt nergens omschreven of verteld. Hè. Ja. Het is gewoon, je wil kopen, kan kopen. En de rest vind je zelf maar uit of kom je zelf maar tegen.
Ja, oké. Okay, maar je hebt ondertussen een mooie kwaliteitsvolle woning. En,
ja, ja, klopt.
Dat is een mooi verhaal hoe het uiteindelijk is geëindigd. Mm-hmm. Dankjewel, Silke, voor je tijd.
Graag gedaan.
Om te evolueren naar een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid heeft Woonzaak ook uw steun nodig. Volg, deel en spreek over deze podcast. Ook financiële bijdragen zijn nuttig en nodig. Surf voor meer informatie naar woonzaak.be. We gaan Pascal de Dekker bij ons uitnodigen. Pascal de Dekker is hoogleraar stads- en wonen. Hij studeerde in de jaren 80 achtereenvolgens sociologie, stedenbouw, ruimtelijke ordening. Ja. Hij doctoreerde ook in de politieke wetenschappen. Zijn werk en onderzoekservaring snijdt verschillende domeinen. Wonen, stedelijk beleid, ruimtelijk beleid. En ondertussen, jawel, 10 jaar geleden al, schreef je mee het boek Suburbia. Dat eigenlijk gaat over die tussenruimte tussen stad en platteland. Het succesvolle model van de alleenstaande eigendomswoning met tuin, die ook mee het ruimtelijk verrommelde Vlaanderen typeert. Dat ideaal van superbaan wonen, elk zijn huisje en zijn tuintje in eindeloze verkavelingen tussen stad en platteland. Waarom was dat eigenlijk zo krachtig?
Ja, dat is zo krachtig, omdat... Het is natuurlijk een beetje een kind van zijn tijd, hè. Wanneer zijn die verkavelingen en masse gebouwd? Is dat massa-huisvesting van zeer velen geworden? Dat is vanaf de jaren 60, jaren 70, is dat gebeurd. Ja, dat is een tijd natuurlijk van ongekende economische groei, volledige tewerkstelling enzovoort. En dat heeft zich ruimtelijk veruitwendigd in wat we vandaag die verkavelingen en die verspreide bewoning noemen. Hoe komt dat? 1, je moet weten, de stad op dat moment... We kunnen ons dat vandaag bijna niet meer voorstellen, want die steden zijn ongelooflijk opgeknapt. De stad was toen een vuil ding. Hè. Daar stonden fabrieken, daar reden auto's rond. Ik herinner mij als ik zelf in 1977 in Gent ben gaan studeren. Gent was zwart. Hè.
Dat was stadsvernieuwing was er niet.
Er was geen stadsvernieuwing, dus Gent was zwart. Dus met andere woorden, die stad was eigenlijk geen degelijke optie. En daar had je natuurlijk die betaalbare, want we zijn daar heel goed bewust van zijn, dat betaalbare alternatief dat zich aan het ontwikkelen was, van een nieuwe woning, dus blinkend en geen stof en geen vuil, met een eigen tuin in de buurt van de stad. Van, we zijn altijd een klein land, dus het is altijd in nabijheid van het werk gebleven. Dus dat was natuurlijk gewoon puur, zeker vanuit individueel oogpunt bekeken, een beter alternatief. Het was gewoon beter wonen. Vanuit individueel perspectief. Dat we daar vandaag een prijs voor betalen in zaken ruimtelijke ordening, dat klopt. Maar daar is de eigen woning op zich niet verantwoordelijk voor. Je kan verantwoordelijkheid voor slechte ruimtelijke ordening is het ontbreken van een ruimtelijk ordeningsbeleid. Men verwijt vaak de wet de taaie dat die verantwoordelijk is voor de verrommeling van ons landschap. Ik ben daarmee niet akkoord. De taaie was een woningwet, was een huisvestingswet, was geen ruimtelijke ordeningswet. En doordat er geen ruimtelijke ordening was, is het gebeurd zoals het gebeurd is. Hè.
Ja, dus we moeten die twee wel uit elkaar halen.
Die twee absoluut uit elkaar halen, ja.
Maar dat ideaal, hoe sterk zal dat nog doorwerken in de toekomst, denk je? Die woningen staan er.
Ja.
Die woningen zijn misschien niet allemaal even energiezuinig of een heel groot deel niet meer. Maar die woningen zullen er blijven natuurlijk. Kunnen die bijdragen tot het oplossen van de wooncrisis?
Maar de vraag is natuurlijk, wat bedoel je met een wooncrisis? Hè? Mm-hmm. Ik denk, is er een wooncrisis? Is die vandaag groter dan 20 jaar geleden? Ik denk het eigenlijk niet. Straks hebben we het gehad over stijgende rentevoet en stijgende woningprijzen. Ik kom uit een tijd... Van de jaren 70 en de jaren 80, toen waren de rentevoeten tot 15%. Hè. Ik heb mijn hypothecaire lening is 7%. Dus we moeten toch oppassen met wat de wooncrisis is. Dat zijn voor die mensen die eigenaar worden, met andere woorden, die in het systeem stappen, is er geen probleem. We moeten daar heel duidelijk in zijn. En voor de mensen die niet in dat systeem kunnen stappen, is er eigenlijk al altijd een probleem geweest. Ik denk dat we in het verleden veel te weinig gefocust hebben op de woonnoden van mensen met een laag inkomen, van mensen met onzekere werk, van werkloosheid, van zieken enzovoort. Dat was in het verleden ook zo. Dus ons systeem van het oplossen van woonnood of woonproblemen gebeurt via de markt. En als je dat via de markt doet, dan heb je altijd een groep van mensen die daaruit valt.
Ja, dus...
Ja, en als je dan specifiek naar de uitdagingen van de toekomst kijkt... Eén, betaalbaarheid is uiteraard een probleem, maar die ga je niet oplossen via eigendom. Dat is gewoon een illusie. Twee, wat een gigantisch probleem is vooral omdat het externe actoren zoals Europa zijn die de doelstellingen opleggen, is uw energetisch op peil brengen van uw woningbestand. En dus als we daar bruut naar kijken, 90% van de Vlaamse woningvoorraad voldoet niet aan de normen die we in 2050 moeten gaan bereiken. 90% gaat over gigantische aantallen. Hoe ga je dat één? En dat zijn woningen die staan overal. Doordat 90% is, staan die overal. Het zijn bijna alleen maar de recent gebouwde appartementen, denk ik, en de nieuwbouwwoningen die aan die normen voldoen. Dus er moet heel veel gebeuren. Dat zal heel veel verschillen van plaats tot plaats. Maar dat zal op een gestructureerde manier moeten gebeuren. En als we dat doen, zoals we dat nu aan het doen zijn, met reningen en met premies, gaan we er niet komen. Ik denk, Bart van Bokstal heeft daar juist ook aangehaald. Heel veel mensen, één, zullen dat financieel niet aankunnen. Maar wat we ook onderschatten, verbouwen, dat is niet niks. Hè. Ik heb er eerlijk gezegd zelf ook geen zin meer in. Dus dat gaat dan niet alleen over geld, dat gaat ook over geld, maar niet alleen over geld, het gaat over, kan ik het doen, wil ik het doen, op welk moment in mijn levenscarrière zit dat. Het is ook een sociaal-maatschappelijk ding, verbouwen, massaal verbouwen. Dus als we het menen, dan zal de overheid dat op een structurele manier moeten doen, dat zal ze met andere woorden. Daar zal een instelling, zoals de VMSW voor sociale wonen was, er zal een instelling moeten komen die dat aanstuurt.
Ja. Dus je pleit echt wel voor een nog betere of een stevigere regulering op dat vlak. Want anders gaan we er niet geraken.
Het betreft niet noodzakelijk regulering. Het betreft niet regelen. We hebben al regels genoeg in dit land. Het gaat over organisaties die dingen doen of laten doen. Dus die met andere woorden, die op het terrein mensen en bedrijven aansturen om die renovaties uit te gaan voeren. Wat is nu aan het gebeuren? Men heeft nu weer premies. Dat betekent, ik ga het doen, jij gaat het niet doen, jij gaat het misschien wel doen. In een wijk ga je een huis hebben aangepast, niet aangepast, niet aangepast. Dus met andere woorden, het gaat een cacophonie worden van goede of minder goede woningen. Je zal dus bijvoorbeeld op wijkniveau, wijk per wijk moeten aanpakken. En wat ook al andere mensen gezegd hebben, je zal ter zake de mensen moeten ontzorgen. Hè? Of het zal niet of onvoldoende gebeuren. Want er wordt nu wel gezegd van, kijk, op dit moment moeten we naar een D-label. Tegen 2050 moeten we naar een A-label. Hè. Dus diegenen die vandaag tot een D-label renoveren, die moeten
nog een stap
zetten.
Ja, voilà. Je sprak daarnet ook over eigendomsverwerving, dat het misschien niet het enige is natuurlijk. Is het een goede zaak voor jou dat veel mensen een eigen woning bezitten?
Dat hangt af van, dat is zeer contextueel, hè. Dat hangt af van land tot land. Ik denk dat het in ons land verstandig is van een eigenaar te zijn. Dat is absoluut zo, omdat er alternatieven ontbreken. Sociale huisvesting, wat op zich een heel degelijk product is, prijskwaliteit, allemaal in orde. Dat is een degelijk product, dat zorgt dat dingen betaalbaar, het wonen betaalbaar wordt. Maar ja, met 180.000 op de wachtlijst is dat gewoon geen alternatief. Dus dat is een alternatief dat je aan de kant kan schuiven. De private huurwetgeving... Of de private huurmarkt, dat is dan het tweede alternatief. Dat is per definitie bijna een problematische markt. Huurcontracten zijn beperkt in de tijd. in het buitenland heb je contracten van een beperkte duur. Hè. Bij ons is dat niet duur. De private huurcontracten zijn beperkt in de tijd. Dat kan dus nooit een definitieve oplossing zijn. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de mindere kwaliteit van veel private huurwoningen. Hebben we nog niet gehad over de potentiële conflicten tussen verhuurder en huurder. Van dat is uiteindelijk een machtsrelatie. Dus dat is ook geen duurzaam alternatief. Dus in ons systeem is eigenaar worden gewoon verstandig, ja. De vraag is alleen op welke leeftijd moet dat gebeuren. Ik lees nu constant in de pers van jongeren kunnen ze geen huis meer kopen. Waarom zo haastig? Ik begrijp die obsessie eerlijk gezegd niet.
Heeft het misschien te maken met een cultuur van...
Ja, waarschijnlijk, ja. Van, ik denk dat de prijzen... Natuurlijk, het feit dat de prijzen zo lange tijd heel sterk gestegen zijn, speelt natuurlijk mee. Van, het is zo'n beetje als fear of missing out, hè, van ik ga de woning die ik echt wil niet meer kunnen kopen. Maar als je daar puur rationeel, over nadenkt, dat zijn tegen dat je woning is best afbetaald tegen dat je op pensioen gaat. Hè. Dat is straks 67, trek daar 25 jaar van af voor een hypothecaire lening. En je hebt eigenlijk tijd tot aan je 40ste. Je kan eigenlijk op je gemak uitkijken om een huis te gaan kopen. Twee, ik ben het niet eens met die stelling van huren is weggesmeten geld. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, je woont wel, hè.
Ja.
Je krijgt daar iets voor, ja. Voor dat huurgeld.
Mm-hmm, mm-hmm.
Is dat weggesmeten?
Ja.
Ik vind van niet. Ja. Plus, huren heeft voordeel van flexibiliteit ook. Hè. Je kan veel makkelijker verhuizen. Mm-hmm. Eens dat je aan je eigen huis vastzit, ja, dan zit je meestal ook wel vast. Hè. Zeker in ons systeem.
De redenering die er vaak aan gekoppeld wordt, is van, ja, als je een woning koopt, dan leg je een soort spaarpotje aan voor de toekomst. Hè. Je hebt tegen je dat je 67 bent, je gaat op pensioen, je hebt geen extra lasten meer.
Dat is zo, ja, dat is ook wat ik daar straks zei, want dat is ook wel zo. Kijk, als je 67 jaar op pensioen hebt, moet de lening afbetaald zijn. Het is op dat moment wel verstandig van eigenaar te zijn. Maar het is niet nodig, denk ik, om zo haastig te zijn.
Maar je vindt het wel een valabele reden. Je vindt het wel een valabele
reden. Ja, het is natuurlijk. In ons systeem is het een valabele reden. Het is gewoon... Dat klopt, hè.
Het beleid dat eigenlijk bij ons eigendomsverwerving stimuleerde, decennia lang, je hebt er zelf ook al naar gerefereerd, daar hoort ook allerlei fiscale stimuli bij. Mm-hmm. Er zijn ook steeds meer onderzoeken, studies, ook vanuit het buitenland, ook de notarisfederatie haalt die eigenlijk aan, die aantonen dat die eigenlijk net voor een prijsverhogend effect zorgden. Mensen hadden eigenlijk een nog groter kapitaal om te kunnen besteden. Ja, hoe zit het met die instrumenten? Waren die dan eigenlijk in C verkeerd? Of zijn die op een verkeerde manier ingezet? Of voor de verkeerde doelgroep?
Ik denk dat die in C allemaal verkeerd waren, ja. Ik denk als je de subsidiëring van het eigen woningbezit, als je dat historisch zou terug gaan analyseren, dat gaat dan ook over de bouwpremie en de kooppremie, renovatiepremie is nog terzijde, maar de kooppremie, de bouwpremies en veel fiscale stimuli, dat in grote mate verkeerd gespendeerd geld is geweest. Dus men heeft inderdaad heel veel geld door deuren en vensters gegooid die niet efficiënt waren. Ik ben er eigenlijk van overtuigd, maar dat is niet te bewijzen, dat zonder al die subsidies het percentage eigendom vandaag even hoog zou zijn. Dus die subsidies hebben daar heel weinig effect op gehad. Je moet rekenen, bijvoorbeeld een historische bouwpremie, dat was 4% van de investering. Dat is zo groot, is die subsidie niet. Hè. Maar natuurlijk wat die subsidiemaatregelen altijd wel gedaan hebben, en ik denk dat ze op het morele vlak een veel grotere rol gespeeld hebben, daar hangt mee samen van, daar hangt iets goed aan. Dus ik moet dat doen. Het heeft mensen wel mee gestimuleerd om eigenaar te worden. Het heeft hen niet echt het heeft heel weinig financiële effecten gehad, maar het heeft hen wel gestimuleerd om eigenaar te worden. En de neveneffecten zijn niet onderschatten. Hè. Zoiets als de woonbonus en andere fiscale maatregelen die doen de prijzen stijgen. Dat betekent dat de verkopers en de banken daar beter van worden. Hè. Dus de facto hebben wij banken gesubsidieerd.
Ja, dat betekent ook dat een hele groep, een heel groot deel van die middelen die bestemd werden voor wonen, eigenlijk bij een groep terechtkwam die het misschien niet nodig had om...
Dat woordje misschien mag je laten vallen. Die hadden het echt niet nodig om... En dat geldt vandaag voor die innovatiepremie opnieuw. Hè. En nog voor tal van andere subsidies die effect hebben op de ruimtelijke organisatie van ons land. Het leek me niet noodzakelijk dat je een Tesla subsidieert. Hè. van een villa bewonen en zet maar te slaat hem, dat lijkt me nu echt fout besteed geld.
Mm-hmm. Kunnen die middelen beter voor andere doelgroepen reserveren?
Oh, absoluut. Ik denk, dat is een beetje de woonbonus. Ik behoor tot degenen die altijd gepleit hebben om de woonbonus af te bouwen, af te schaffen. Maar dat was altijd de redenering bij. Die middelen die vrijkomen, die moeten gebruikt worden. Ofwel om sociale huurwoningen te bouwen, ofwel om renovatie van het woningpatrimonium aan te gaan pakken. Dus dat geld moest in de sector blijven. Dat geld is nu weg. Hè. Dat is gewoon, de minister heeft dat ook zo gezegd, dat is een fantastische bezuiniging geworden. Dus men heeft dat gewoon wegbezuinigd.
Waarom is het eigenlijk zo moeilijk in Vlaanderen om nieuwe formules in dat woonbeleid te krijgen? Waar liggen eigenlijk de knelpunten of waar zitten de knopen eigenlijk?
Ja, je hebt twee dingen daarbij. Eén, je hebt een dominant model. Dat is gewoon, dat domineert, hè. Dat is gewoon bijna cultuur geworden. We zijn een land van eigenaars en dat zal niet verdwijnen. Trouwens, dat systeem versterkt zichzelf. Hè. Heel veel mensen die vandaag eigenaar wonen, krijgen geld van ouders en grootouders. Ja, dat is omdat ze eigenaar zijn en omdat ze in een afbetaalde woning wonen. Dus dat geld gaat gewoon bijna van generatie. Ik krijg eigenlijk een heel dikke grote zuil, ja, van generatie naar generatie. Dat 65 tot 75% eigenaars, dat zal niet veranderen. Gewoon omdat het systeem voor een stuk zichzelf financiert. En we zijn altijd een rijk land. Hè. We moeten nu ook niet alleen maar over miserie gaan praten. Dus dat is zo. Dus dat is een dominant model. Dat is een eerste punt, denk ik. Dus daar raak je moeilijk op. Twee, veel van die nieuwe initiatieven, dat zijn bottom-up initiatieven. Nu, een coöperatie opstappen, een co-housing project opstappen, dat is allemaal niet zo simpel. Hè. Wonen, één, je moet woningen hebben of je moet grond hebben. Dat kost heel veel geld. Meestal doe je dat met anderen samen, dan moet dat nog klikken ook. Dat is niet eenvoudig om dat te gaan doen. Hè. En je wordt er door de overheid of door andere instellingen ook niet bij geholpen. Ik denk, dus met andere woorden, dat is gewoon complex en dat is gewoon moeilijk. Ik heb ook de bedenking, voor een stuk ontstaan al die dingen, dat is omdat de overheid dus het gat wat openlaat door te weinig sociale huurwoningen te bouwen. Ja. Het wordt gebouwd omdat de overheid niet doet wat ze zou moeten doen, en dat sociale huurwoningen bouwen natuurlijk.
Ja.
Dat is eigenlijk nog altijd, er bestaan geen toverformules hè, om de woonnood op te lossen.
Nee, maar er zijn wel formules die werken, als ik je hoor, maar die worden niet gebruikt, ja, of niet te volgen.
Elke woning die er op een of andere manier bij komt in dat alternatieve circuit, is meegenomen. Hè. Alleen, dat zullen nooit geen structurele oplossingen zijn. Want we moeten ons beseffen, ik denk dat wij in ons land, het heeft misschien te maken met de schaal, soms de absolute aantallen vergeten. Hè. Ik heb straks al gezegd, van, kijk, 95, of meer dan 90% van die woningen moeten opgeknapt worden. Dat gaat over veel woningen. 180.000 sociale huurwoningen, met 180.000 mensen die op de wachtlijst van sociale huurwoningen staan. Het zou onder 250.000 moeten zijn, volgens de berekeningen van het steunpunt. Als je de cijfers van M-Beeld bijpakt, is dat daar minstens 100.000 die erbij zouden moeten komen. Ja, dat doe je niet van vandaag op morgen. Dus het gaat over veel.
Ja. Ja. En die volumes, die houden we te weinig.
Er wordt niet gemikt, er is geen plan, hè. Er is geen doelstelling. Onze overheid heeft nooit geen doelstellingen gehad, van we willen tegen een bepaalde datum in de toekomst, willen we, zeg maar, x aantal sociale huurwoningen, willen we x aantal woningen gerenoveerd hebben. Met welke partners en welke middelen? Onze overheid plant niet. En ja, dan loop je op een bepaald moment tegen die cijfers aan, natuurlijk.
Vlaanderen heeft sinds 2014 alle bevoegdheden eigenlijk om dat echt te sturen, zowel op de, ja, part van sociaal wonen, maar ook heel de huurmarkt heeft men eigenlijk alle bevoegdheden om daarin te reguleren. Ja, misschien moeten we nog eerst eens naar die sociale woningen terug. Je hebt die cijfers net benoemd, die cijfers zijn gekend, dat gaat over gigantische aantallen. Ja, middelen kunnen toch niet het enige probleem zijn?
Ik denk dat middelen zelfs geen probleem zijn. Maar we zijn een rijk land. Hè. Als we 4 miljard per jaar kunnen uitgeven aan het elektrificeren van het woon-werkverkeer, dan kunnen we dat ook in huizen van mensen steken. Ja. Ik denk dat een belangrijke vraag is. Dat is een politieke vraag. Dat is een vraag die aan politici moet stellen. Hè. En dat is een vraag waar ik nu al, ik denk zelf 40 jaar mee worstel. Waarom, wat houdt het beleid, en dat gaat dan over alle politieke kleuren, dat gaat dan over alle politieke kleuren heen, wat houdt het beleid, wat houdt de politiek tegen om betaalbare woningen te voorzien voor iedereen? Dat lijkt mij een vraag van, dat lijkt mij evident dat je dat doet. Dus dan moet je de vraag stellen, waarom doen ze dat niet? Maar die vraag moet je aan hen stellen. Hè?
Ja. Politieke keuzes moeten we inderdaad eens bevragen. Hè.
Ja, er is op dit moment, als je naar de partijprogramma's kijkt, maar dat is eigenlijk al historisch, zijn er geen aanknopingspunten dat gaat veranderen bij geen enkele partij. Hè? Er is geen enkele partij die zegt van, kijk, ik maak van oplossen van de woonnoden
prioriteit.
Mm-hmm. Ja. Er vallen daar geen regeringen over. Hè?
Nee. Nee, dat is wel heel bijzonder natuurlijk, want het gaat iets wat iedereen aanbelangt. Ja. We hebben het nu vooral over eigendomsverwerving. Misschien moeten we nog iets ook over huurprijzen bespreken. Vlaanderen is er uiteindelijk ook bevoegd voor. Er zijn toch de afgelopen jaren een aantal maatregelen genomen die eigenlijk een nadeel waren voor de huurder, in de zin van de waarborgen die van 2 na 3 maanden, de kortlopende contracten enzovoort. Maar één element die misschien wel een verschil zou kunnen maken, dat is die inkomensgerelateerde huurprijs. Mm-hmm. Is dat eigenlijk een no-brainer ook?
Goh. Ik denk in de private... Ik denk in de private sector... Ik denk, we denken heel vaak na over maatregelen die niet eenvoudig zijn. Bijvoorbeeld, dat gaat dan over regelen van de huurprijzen. Mm-hmm. Inderdaad, de private huursector enzovoort. Ik ben daar geen voorstander van. Mm-hmm. Hey, omdat daar ook altijd nadelen aan verbonden zijn. Hey, van gaan de investeringen die bij wat de huursector dan ook niet verdwijnen. En met andere woorden, loop je niet het risico van het kind met badwater weg te gooien. Ik vind de core business van de overheid is boven sociale huurwoning. Ja. Dus daar niet flauw over. En ja, ook dat mag een SVK-versie zijn, varianten zijn ook. Hè. Je kan als sociale huisvesting, wat nu in principe kan, hè, van de sociale huisvestingsmaatschappij, die huurt private woningen in en die verhuurt die dat zoals SVK zijn in het verleden deden. Dus maar, dat is uw core business. Het is uw core business. Ja. Ja. Je bouwt sociale huurwoningen en via de sociale huisvesting betrekt je eventueel private huur. Maar zwaar gaan reguleren in de private huursector, dat kan een pak neveneffecten hebben. Hè. In Frankrijk hebben ze de geschiedenis van sleutelgeld. Er werd dan betaald en dan... In Nederland is dat een heel bureaucratisch ding. Maar daar heb je ook natuurlijk het alternatief van altijd 30% sociale huurwoning. Dus veel regelen...
Ja. Maar je boodschap is wel duidelijk. De overheid heeft een kerntaak.
De kerntaak is gewoon een sociale huur. En woningkwaliteitsbewaking. Ik denk dat we dat misschien te weinig de laatste paar jaar te weinig aandacht hebben gehad voor kwaliteit, hè, voor woningkwaliteit. Dat we uit het oog zijn verloren. Mm-hmm. Onder andere omdat het steeds over de betaalbaarheid ging.
Ja. Mm-hmm. Niet alleen op de markt van sociaal wonen, maar de private markt.
Ja. Ja, de private markt. Ja, denk ook. Onderschat ook niet. Er zijn heel wat eindomswoningen die ook niet kwalitatief zijn. Hè. Ja. Dat vind ik min van noodkoop. Dat is moeilijk te becijferen. Dat cijfer om de 100.000 staat daar nu. Maar daarnaast zijn er nog een pak eigendomswoningen die ook niet van goede kwaliteit zijn. Hè. Dus onderschat dat ook niet. Het is niet omdat iemand eigenaar is dat per definitie ook.
Oké. Dat is een duidelijke boodschap. Ook aan het beleid. Bouw meer sociale woningen en werk aan kwaliteitsbewaking. Mm-hmm. Pascal de Dekker, hartelijk dank. Je zei net dat je 65 bent geworden. Blijf nog even doorgaan. Je bent een belangrijke stem in het debat. Dankjewel voor je tijd. De eerste aflevering van Woonspraak zit erop. We hopen dat u er wat van heeft opgestoken. Volgende maand zijn we er opnieuw. Dan hebben we het over sociale huisvesting. Om te evolueren naar een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid heeft Woonzaak ook uw steun nodig. Volg, deel en spreek over deze podcast. Ook financiële bijdragen zijn nuttig en nodig. Surf voor meer informatie naar woonzaak.be.